Nou komen we bij, waar we met die profeten bezig zijn, en dan komen we nu bij het werk van een profeet. Nou, als je het over werken hebt, we hadden net in de pauze al even over, werk heeft ook een benaming of een titel. En dan moet ik natuurlijk even proberen de Hebreeuwse woorden goed uit te spreken straks, dus dan wordt weer lachen. Maar ik heb ze maar fonetisch opgeschreven, dat scheelt.
Vraag maar
een Sietse, die weet het. Ja, ik kijk wel voor een beetje hulp naar Sietse, maar...
Sietse doet ook veel fonetisch, hoor.
Ja. Maar als je dan kijkt naar de verschillende titels waarin de profeten in het Oude Testament genoemd worden. In de eerste instantie heb je dus... wij kennen vaak alleen de Griekse vertalingen van dingen. Want het Oude Testament zoals wij het kennen werd in eerste instantie ook gewoon vanuit de Griekse vertaling van de Hebreeuwse grondtekst vertaald naar onze taal toe. Nou, in primair wordt vaak het woord profetes gebruikt. En dat betekent spreken, schrijven, over de toekomst iets zeggen, iets aankondigen of proclameren. En daar komt ons woord profeet weg. En dat is puur een Grieks woord, profetes. En in de vrouwelijke vorm is zelfs gewoon profetes bij ons. Nou, dan heb je in het Hebreeuws is het woord daarvoor is navi of nabi. Ik weet niet of je... En dat betekent een geroepen persoon, geroepen door God. Dus het gaat eigenlijk al een stapje verder. En secundair heb je in het Hebreeuws nog een aantal woorden die voor de profeten werden gebruikt. Heb je ebed of evet. Dat betekent dienstknecht. En dat is eigenlijk een hele brede term. Gerelateerd aan het hof van de koning. En daar wordt dus bedoeld koning God. Hè? Want dat was de koning van Israël eigenlijk. Hè? Dus dat was een dienaar daarvan aan dat hof. En dan komen we straks op waarom dat zo is. En dan heb je Roe, en dat is Siener. En dan heb je ook nog Hose, en dat is observerend iemand. En Samuel wordt het een paar keer genoemd, het zien, het kijken in de hemelse gewesten. Nou, jullie krijgen later de tekst, dan kun je die teksten allemaal opzoeken die erbij staan. En dat betekent eigenlijk dat ze een interactie hebben met God zelf. Dus dat gaat eigenlijk best wel ver. Dan heb je nog de wachter. Het uitkijken of bewaken van een stad. Dus in Ezechiël wordt meerdere malen de wachter genoemd. En dan heb je nog Malak. Dat is iemand die berichten doorgeeft. Haggai werd zo genoemd. En dan heb je nog de Ish Elohim. En dat is de man van God. Gods eigendom en door God gezonden. Dat zijn dan al die woorden die voor profeten gebruikt worden in het Oude Testament. Dat geeft dus die titels die geven ook hun werk aan, wat ze doen. Ze zijn een boodschapper van het hof van de koning aan het volk. Dat is eigenlijk hun taak. Hun taakomschrijving, zeg maar, zouden wij het nu noemen. Dat werk van die profeet, dat veranderde in de loop der tijden. En daarin is de historische periode heel belangrijk om die te zien en te kennen. Net noemde ik al even bijvoorbeeld Daniel, hè, die in een bepaalde periode werkte. Nou, die periodes die je ziet, zie je ook de profetische activiteit minder of meer worden. Had je voor de monarchie, en dan hebben we het over Saul natuurlijk, en David en wat daarna kwam. Toen waren er weinig profeten en ze werden toen meestal aangeduid als een nabi. Oftewel een geroepen persoon. Nou, een voorbeeld ervan was Mozes. Mozes was een profeet. Hij was ook een leider van het volk, maar hij had duidelijk ook profetische gaven. En dan komen we straks nog even op bijvoorbeeld een stukje profetie van hem. Wat je toen zag was vaak incidentele profetie. Nou, Noach bijvoorbeeld. Noach zijn hele leven was één profetie eigenlijk. Hè? Het bouwen van het schip 120 jaar lang was eigenlijk één grote aanklacht, maar ook een profetie. Een boodschap van God. Abraham had natuurlijk ook een profetische uitspraak, bediening daarin als boodschapper van God. Jacob in Genesis 49, een prachtige profetie over Israël en over alle stammen. Hè? En maar ook dat tot het Silo komt, tot de Heer Jezus komt. Nou, dat is eigenlijk ook een profetie. Maar het waren eigenlijk incidentele profetieën. Nou, dan heb je de tijd van de monarchie. Dat was vanaf Saul. Toen werden de profeten veel actiever. Echt als adviseur voor de koning. En ook leidinggevend in het volk. Maar ook als degene die de koning in het rechte spoor hield. Denk bijvoorbeeld Nathan, die David regelmatig terecht wees. Zo met bijvoorbeeld zijn gedoe met Bathsheba en zo. Dan kwam Nathan hem vertellen wat God daarvan vond. Dus, en David accepteerde dat ook, hè? Dat hij die rol had. Dus ze waren controlerend. En Mozes legt de toekomstige koningen in Deuteronomium 17 dan ook een regel op. En dat is toch wel grappig. Later dan, toen die koningen, toen daar die roep om die koning kwam. Ja, Deuteronomium 17 tot 20. Moet ik mezelf er ook even bij pakken. En wat je ziet is dat eigenlijk Mozes daar ook een voorspelling doet, hè? Deuteronomium 17, vers 40 tot 20. Vers 14 tot 20. Wanneer u in het land komt dat de Heer uw God u geeft en u dat in bezit neemt en erin woont en u dan zegt, oftewel als je dan zou zeggen, ik wil een koning over mij aanstellen, zoals al de volken die rondom mij zijn. Dat gingen ze ook doen, hè? En later werd het ook gezien als de verwerping van God. Maar in feite spreekt hij al profetisch, van nou ja, als je dat dan gaat doen, dan moet u voorzeker hem tot koning over u aanstellen die de Heer uw God verkiezen zal. Uit het midden van uw broeders moet u een koning over u aanstellen. U mag geen buitenlander over u zetten die uw broeder niet is. Maar hij mag voor zichzelf niet veel paarden aanschaffen. Nou, daar ging Salomo al de mist in met dat soort dingen. En het volk niet laten terugkeren naar Egypte om veel paarden aan te schaffen. Omdat de Heer, oftewel hun volk in slavernij brengen in ruil voor goederen. Oftewel mensen naar Egypte toe om paarden te kopen of wat ook maar. Omdat de Heer tegen u gezegd heeft, u mag nooit weer langs deze weg terugkeren. Ook mag hij voor zichzelf niet veel vrouwen nemen. Nou, anders zal zijn hart afwijken. Nou, dat zagen we ook bij Salomo. Gewoon profetisch woord. Hij mag voor zichzelf ook niet al te veel zilver en goud nemen. Verder moet het zo zijn, als hij op de troon van zijn koninkrijk zit, dat hij voor zichzelf op een boekrol een afschrift van deze wet schrijft vanuit de rol die onder het toezicht van de Levitische priesters is. Dat moet bij hem zijn en hij moet er in alle dagen van zijn leven in lezen. Denk nu eens aan David, die zich elke dag verlustigde in de wet van de Heere. Dat was zijn zelfgeschreven boekrol, die hij verplicht moest schrijven hier. Dus de koning moest er voor zichzelf een wet schrijven. En, sterker nog, ze moesten dat zelfs twee keer doen.
Een beetje kopiëren.
Ja, ze moesten hem kopiëren. Ja, maar toen was de wetrol, toen was het was nog handgeschreven, hè? Dus.
Ja, ik dacht even aan kopiëren.
Nee. Te leren vrezen om alle woorden van deze wet en deze verordeningen acht te nemen door ze te houden. Opdat zijn hart zich niet verheft boven zijn broeders. Opdat hij niet afwijkt van het gebod naar rechts of naar links. Opdat hij zijn dagen verlengt in zijn koninkrijk. Hij en zijn zonen te midden van Israël. Dus ze moesten twee keer overschrijven. Een soort strafwerk, hè?
Maar dan kennen ze hem ook.
Daarom. En dat is dus wel heel bijzonder, hè? Dat, dat Mozes toen al voorzag. Ze moeten de wet twee keer overschrijven. Eén keer voor zichzelf. En de andere wordt dan in bewaring gegeven. Maar... En dan zie je dus ook, van dat was gewoon een van de taken van een koning. En David, die in de psalmen, roemt hij regelmatig af en toe ook de wet en de profeten. Of de wet, en dat hij daarin zich verlustigde en dagelijks daarin
ik overpijn
bezig was.
Ze dag en dag, zegt hij.
Ja, maar dat was dus een opdracht.
Ja.
Dat was de opdracht die Mozes gaf. Dus David vervulde daarmee gewoon de wet die ze... Dat de wettelijke verplichting.
In vers 19 lees je dat hij dan inderdaad dus gaat lezen gedurende heel zijn leven.
Ja. Nou, dat was wat David dus deed. En in de psalmen zie je dat ook terugkomen. Dus dit stukje had David in ieder geval minstens twee keer overgeschreven. En Salomo ook. En toch deed Salomo dingen die in strijd waren met wat hier stond. Terwijl hij toch twee keer had overgeschreven. En dan zou je denken dat je toch wel aardig moet weten wat er staat. Maar hij deed het toch. Goed. In de monarchie was het dus een tijd waarin profeten komt waren. En de koning moest dus zelf ook de wet kennen en die ook toepassen. Nou, dan heb je de volgende periode, de verbanning. De eerste verbanning is natuurlijk de 10 stammen die in handen van de Assyriërs vielen. Hè. Dat was in 722 voor Christus. Die werden weggevoerd door de Assyriërs. En in 586 voor Christus kwam Juda in de handen van Babel. Nou, in die periode waren de profeten minder aanwezig. Ze werden gekenmerkt door meer gevarieerde en informele zaken. Want nou ja, ze waren niet meer aan het hof in dienst. De tempeldienst was stil komen te vallen. Dus wat een profeet schreef of wat in een boekrol stond, werd ook bijgezet in de tempel. En dat gebeurde toen allemaal niet meer. Dus, en God had zijn volk eigenlijk losgelaten. Dat was eigenlijk een beetje de boodschap. Van, ik heb jullie losgelaten. En de profeten die er toen wel actief zag waren Daniel en Ezechiël. Nou ja, en dan komt de tijd na de verbanning. Toen waren er nog steeds relatief weinig profeten. Maar hadden ze meer een, weer meer een formele rol in hun dienst. De ondersteuning van de leiders. De terugkerende herbouw van de tempel, Nehemia zo die, en Ezra, die dus hielpen met de herbouw van de tempel. En dat als wachters het volk waarschuwen en leiden in geestelijke zin. Nou, wat verwachtte men van de profeten van God? Er zijn modellen eigenlijk, hè, wat je ziet, wat we eigenlijk al een beetje hadden aangeroerd vanavond. Een beetje de mensen die zeggen van, nou ja, een soort van sjamaan of... wat jij ook zei, van, ze zullen wel flink wat gebruikt hebben. En ik had vroeger een vriend van mij, die zei dat ook, van nou, die waren flink stoned toen ze dat schreven. Dat is dus een populaire opvatting. En men zegt dan vaak van, nou, profeet, zijn werk was aan de toekomstvoorspelling doen. Er zit er een kern van waarheid in. Hè? Je hebt van die shamanen, je hebt profeten die een keer buiten hun zinnen raken, weet ik veel. Maar de profeten van God werken toch echt wel anders.